Gemeente, eerder deze zomer hebt u, als u er toen was, een preek over Hooglied 4 gehoord. En dat ging over het lied van de bruidegom op de bruid. En vanmorgen gaat het over Hooglied 5 en dan horen we daar het lied van de bruid op haar bruidegom. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat dat een antwoord is geweest op het lied dat die bruidegom over zijn bruid had gezongen. Maar dan zou het ook kunnen zijn dat u zegt, jongen, alweer dat hooglied. Dat vind ik toch eigenlijk wel moeilijk om naar preken over het hooglied te luisteren. Nou, misschien een ander vraagt, en waarom zou dat dan moeilijk zijn? Is dat dan omdat het hooglied zo'n moeilijk boek is? Omdat het moeilijk te begrijpen is? Nou, meestal niet hoor, maar soms is dat inderdaad zo. En dan kan het zijn dat schriftgetrouwe verklaarders bij een bepaalde passage het helemaal oneens met elkaar zijn, omdat men er gewoon eerlijk gezegd niet precies uitkomt hoe dat dan uitgelegd moet worden. En toch bedoel ik dat niet zozeer toen ik zei, er zijn misschien mensen die vinden, dat het moeilijk is om naar preken over het hooglied te luisteren. Gods volk heeft altijd wel begrepen waarom het gaat bij het hooglied, waarom het ten diepste gaat. Dat het hier gaat over de liefdesband tussen Christus, de meerdere Salomon, als de bruidegom, en om zijn gemeente, zijn bruid, de Sulamit in dit verhaal. Maar ik denk dat de moeite vooral hierin zou kunnen zitten, dat het hooglied indirect zeker zo'n afsnijdend boek is. Misschien zegt u, wat bedoelt u daarmee, dominee, dat dat een afsnijdend boek is? Dat vragen de jongens en meisjes zich misschien wel af. Nou, telkens als we daar lezen over Sulamit en haar liefde voor de bruidegom, en telkens als we daar lezen over haar liefde, over haar bevindingen ook in haar omgang met die bruidegom, ja, dan hebben we wel te maken met de ware bruid. O Sulamit kan van haar plaats zijn. Daar is het hooglied, zullen we ook nu zien, heel eerlijk in. En Sulamit kan het bij tijden vreselijk moeilijk hebben. Dan zal ze misschien niet zo hooggestemd kunnen zingen. Maar toch mag ze uiteindelijk ook steeds weer getuigen: ik ben mijn liefsten en zijn genegenheid is tot mij. Ja, want deze Sulamit gemeente is het onvergankelijk eigendom, het eeuwige bruid van haar Salomo. En als je dat dus ook geestelijk mag zien, en dat moet je ook geestelijk zien, dan lezen we hier steeds over die levende bruidsgemeente van de Heere Jezus Christus. En dan komen we hier de bevindingen tegen van mensen die net als Sulamit een echte band, een betrekking op die bruidegom hebben. Ja, en dat kan het voor sommigen wel heel moeilijk maken. Als zij preken horen over die grote liefde van de bruid voor haar bruidegom, De liefde waarvan later in het Hooglied wordt gezegd dat vele wateren die liefde niet kunnen blussen. En dat die liefde voor al de rijkdommen deze wereld niet te koop is. Dan moeten ze zelf misschien wel zuchten en zeggen. Ja, maar daar val ik nou zo verschrikkelijk buiten. Dit gaat over anderen, maar niet over mij. Ik hoor nog niet als een levend lidmaat bij die bruidsgemeente. En ik ken die grote liefde voor de koning der kerk, voor de Heere Jezus Christus, nog niet. Ja, Sulamit, dat is Gods volk. Dat zijn Gods kinderen. En wat Sulamit hier beleeft, dat is het inderdaad waarvan een kind des Heeren zoals koning David kon zingen in Psalm 66, wat we straks als tussenzang gaan zingen, hoort wat mij, dat is geen algemeen, persoonlijk, wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar daar zegt u, misschien kan ik nog niet van getuigen. Heeft het Hooglied dan wel een woord voor onbekeerden? Voor nog niet Gods volk? Heeft het Hooglied dan wel een woord voor bekommerden? Voor hen die nog niet kunnen zeggen, ik vond hem die mijn ziel lief heeft? Die het nog niet kunnen zeggen, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. En de liefde is zijn banier over mij. En die zeggen, hoorde ik het maar uit zijn eigen mond. Gij hebt mij het hart genomen, o zuster, o bruid. En zo zijn er nog vele meer van die uitdrukkingen in het Hooglied gemeente. Ja, dan kan het zelfs voorkomen, ik heb dat wel eens gemerkt, dat mensen een beetje bitter worden. Met een zekere afgunst in hun stem zeggen, ja, dat kan die Sulamit nou al allemaal zeggen. En daar kunnen Gods kinderen wel wat van zeggen, want die kennen er wel wat van. Maar daar ken ik nog niets van. En daarom, hoe meer ik in dat Hooglied lees en hoe meer ik erover hoor preken, hoe verdrietiger ik word en hoe minder het met mij is. Want ik kan mij met die Sulamit en met haar grote liefde voor Salomo gewoonweg niet meten. Zo is het tussen mij en die meerdere Salomo niet gesteld. Ja, misschien herkent u zich daar wel in. En dan kan het je door het hart snijden als je toch steeds weer over dat liefdeleven van deze bruid en bruidegom moet horen. En inderdaad, gemeente, in die zin is het Hooglied een afsnijdend boek. Als je hoort van die liefde die er tussen bruid en bruidegom moet zijn, en als het om de echte bruid gaat, ook werkelijk is, en als je dat bij jezelf moet missen. Maar weet u wat we vanmorgen zullen zien, gemeente? Het Hooglied was ook zeer afsnijdend voor die bruid zelf. Met name hier in Hooglied 5. Daar komen we straks wel op terug. Ja, velen ontdekken dus in het Hooglied dat ze zoveel liefde als deze Sulamit had niet hebben. Maar trouwens, is dat nou het ergste? Als je dat ontdekt, is het eigenlijk niet een zegen? Als je dat tenminste nog mag ontdekken, als je daar aan ontdekt mag worden, dat is ook het werk van de Heilige Geest, gemeente. Is het niet veel beter om daar krachtdadig bij bepaald te worden? dan je zomaar in te beelden en dat niet op goede gronden te zeggen, dat jij Jezus ook best wel lief hebt. En misschien zie je het ook wel uit volle borst, Psalm 116, God heb ik lief. Zonder je af te vragen of dat ook op jou slaat. Of je misschien eigenlijk niet had moeten zingen, ach had ik God maar lief. Want het blijkt niet in mijn leven dat ik hem lief heb. En daarom, gemeente, bid ik twee dingen. Als we het vanmorgen weer over het Hooglied gaan hebben. In de eerste plaats dat onbekeerden onder de prediking van het Hooglied heilig jaloers zouden mogen worden. Niet onverschillig, maar jaloers op een volk dat de bruidegom kent. Ja, dat ze er eigenlijk ook een beetje naar gaan verlangen. En in de tweede plaats, dat bekommerden mogen ontdekken uit de bevinding van deze Sulamit. Ja, dat er eigenlijk van Sulamits eigenliefde nou ook niet zo hoog opgegeven kan worden. Ja, ze had de bruidegom wel lief hoor. En we mogen zelfs zeggen in onverderfelijkheid lief. Maar dat was niet elk moment in haar leven zo. Dat was niet alle dagen zo. En zo'n episode komen je in Hooglied 5 tegen, dat er eigenlijk maar weinig blijkt van die liefde van Sulamit. Ja, ook zij komt zoveel tekort. Eigenlijk moest het voortdurend niet in de eerste plaats van haar kant komen, maar van zijn kant, van de kant van die bruidegom. Hij heeft haar eerst lief gehad. Het is niet bij haar begonnen. Het wordt ook niet door haar tot stand gebracht of in leven gehouden. Dat doet de bruidegom. Het zou het rijk zijn, gemeente, als straks onbekeerden zouden zeggen, we zijn zo jaloers geworden op dit bruidsvolk. Deze bruidegom is zo begeerlijk. Daar wil ik ook bij horen. En dat bekommerden zouden zeggen, alles aan hem is zo gans begeerlijk, is zo rijk, is zo vol heil. Alles aan zijn borgwerk zo volmaakt. Zijn liefde zo groot. Dat moet toch voldoende zijn voor mij? Daar hoef ik toch zelf niets aan toe te voegen? Geen nagelschrapsel, heeft dus iemand gezegd. Of wat wij eraan zouden kunnen toevoegen, kan nooit bestaan in zijn heilige ogen. En dat je dan ook zou gaan zeggen, op die grote liefde van de bruidegom, zoals we die de vorige keer in Hooglied 4 hebben gezien, daar wil ik voortaan gelovig op pleiten. Daar wil ik één keer als ik sterven moet, mijn hoofd in geloofsvertrouwen op neerleggen. Ja, dat Gods volk zou zeggen, die dat wel mogen weten, dat ze het eigendom zijn van koning Jezus, dat ze toch zouden zeggen, ach, Heere, Heere, leer mij steeds weer en steeds meer het lied van deze koning zingen. Leer mij voortdurend, zolang als ik leef, hem alleen begeerlijk vinden. En dood toch, Heere, steeds meer die aardse begeerten, waar ik ook nog zo'n last van heb. En leer mij om uw dienst een liefdedienst. Ook dat gans begeerlijk te achten. Ja, dat heeft de bruid hard nodig. Wat lezen we immers in Hooglied 5 over Sulamits liefde? Nou, dat is een heel beschamend verhaal, gemeente. Salomo heeft haar gelokt en getrokken. Die heeft in hoofdstuk 4 haar bekoorlijkheid uitbundig bezongen. Hij heeft haar beloofd dat hij bij haar zou komen om haar zijn liefde te verklaren. En wat lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 5? Hij is ook gekomen, want hij doet wat hij zegt. Geen woord van deze bruidegom zal ter aarde vallen. Ja, hij is bij haar gekomen, lezen we, in de nacht. Als je het goed leest, zal het wel in de vroege nacht geweest zijn. Ze sliep al. Nou, dat mag. Het is echt niet verkeerd als een mens vroeg naar bed gaat. En zeker niet als hij dan ook nog vroeg opstaat. Om de dag uitgerust met de Heere te beginnen. Jongens en meisjes, als je zaterdagavond nog stappen moet. Je maakt het zo verschrikkelijk laat. En ik hoop het niet, misschien ook nog wel zo bont. Dat je ouders je op zondagmorgen maar met de grootste moeite uit bed kunnen krijgen. Nou, ga dan maar vroeg naar bed. Opdat je hier uitgerust mag willen luisteren naar wat er over die begeerlijke koning verkondigd mag worden. Ga terug naar die bruid. Ze sliep. En toen heeft de bruidegom staat er op de deur geklopt. En hij heeft geroepen. En dan staat in het Hebreeuws een werkwoordsvorm die betekent, zo kun je het letterlijk vertalen, met kloppende en roepende. Betekent eigenlijk, zo wordt dat in het Hebreeuws bedoeld, van een bepaald ogenblik tot een bepaald ogenblik, vanaf dat hij kwam totdat hij wegging in dit geval, heeft hij voortdurend geklopt en heeft hij aanhoudend geroepen. Nou, wat lezen we dan van Sulamit? Nou, ze is er niet doorheen geslapen, dat kon ook niet. De Heere wist wel dat ze sliep, die heeft luid genoeg aan de deur geklopt. Dat zegt ze ook zelf. Ze zegt in het begin van ons hoofdstuk: ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was, de stem, ze hoorden het. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Mijn duiven, mijn volmaakte. Dus ze heeft het wel degelijk gehoord. Maar ze deed niet open. Ze had er helemaal geen zin in om open te doen. Dat blijkt uit wat ze dan zegt. Of ze dat tegen zichzelf zegt. Of dat ze het zelfs tegen de bruidegom durft te zeggen. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze heeft allerlei flauwe uitvluchten bij de hand om de deur niet open te doen. Ze zegt, ik heb mijn rok al uitgetogen. En dan moet ik me weer helemaal gaan aankleden. En ik heb mijn voeten al gewassen. Dan worden ze bezoedeld als ik weer over de vloer naar de deur loop. Dan moet ik ze daarna opnieuw gaan schoonmaken. Nou, daar heb ik geen zin in. Dat komt me niet uit. Het is maar lastig dat die bruidegom nu komt. Ja, omdat ze niet open doet, geeft ze eigenlijk het signaal af. Hij moet later maar eens een keer terugkomen. Als het mij wel uitkomt. Als ik er wel zin in heb. Misschien herkent u zichzelf wel. Misschien is het in uw leven ook wel zo vaak gegaan. De bruidegom klopte. En u begreep best wat hij u te zeggen had. Maar op de een of andere manier zei u: nee, heren. Nu nog niet. Later. Zal iemand die jong zeggen, misschien zeggen: later, als ik oud ben, dan zal ik er wel eens werk van maken. Of bij een andere gelegenheid, als ik niet zoveel aan mijn hoofd heb, dan zal ik me er eens in verdiepen. Ach, wat zijn er geen uitvluchten bij ons gemeente om te verhullen, want dat is het natuurlijk, dat we gewoon niet willen op zo'n moment. En dan zeggen we misschien wel: ja, maar een mens kan dat toch ook niet. Ja, wij kunnen niets. En weet u wat onze oudvaders ons leren? Waarom wij niets kunnen? Omdat we niet willen. Als je het niet wil, dan kan je het ook niet. Maar waar een wil is, zegt het spreekwoord al, daar is een weg. Als de Heer je gewillig maakt, dan ga je zaligheid met vrezen en beven werken. Dus we zien dat diezelfde Sulamit, want ze houdt wel van de bruidegom, hoor. Dat klinkt misschien vreemd als u dit net hebt gehoord. In hoofdstuk 3 heeft ze nog tegen die bruidegom gezegd, of heeft ze van die bruidegom gezegd: ik laat hem niet meer los. En nu moet ze ontdenken dat het maar bedroefd, maar armoedig met haar eigen liefde is gesteld. Ja, weet u wat er dan gebeurt voordat je eindelijk dat lied van die bruid op die bruidegom hoort? Dit gaat eraan vooraf. Pas als die bruidegom weg is gegaan, dan gaat ze missen. Herkent u misschien ook wel. Dan pas ontvlamt haar liefde weer. En dan kleedt ze zich wel aan, dan staat ze wel op en dan gaat ze de deur uit en dan gaat ze hem overal zoeken in de straten van Jeruzalem. Dan klampt ze iedereen aan die ze tegenkomt daar in de nacht, de wachters. En de andere inwoners, de dochters van Jeruzalem. En ze zegt tegen iedereen die het maar horen wilde, waren er ook bij die wilden het helemaal niet horen, die werden kwaad, zoals die wachters bijvoorbeeld, die gingen haar slaan. Want als je dat zegt, dat horen niet alle mensen even graag. Als jullie hem zien, zegt ze tegen de dochters van Jeruzalem, zeg dan dat ik krank ben, ziek ben van liefde. Nou, die dochters van Jeruzalem vonden dat eigenlijk ook wel een beetje overdreven. Dat blijkt uit de wedervraag die ze dan stellen. Ze zeggen eigenlijk tegen Sulamit: waarom is dat zo? En letterlijk zeggen ze: letterlijk zeggen ze, wat is uw liefde, liefste, meer dan een andere liefste? O schoonzondere vrouw, wat is uw liefde meer dan een andere liefste? Ja, en dan wordt ze uitgedaagd. En dan blijkt dat ze toch niet kan zwijgen over die bruidegom. Dat ze goed van hem moet spreken. En dan gaat ze ook zingen van die bruidegom. Nou, als je nou daar in de straten van Jeruzalem zou lopen, je zou in deze situatie Sulamit tegenkomen. En je zou aan Sulamit vragen: hoe is het nou tussen jou en die bruidegom? Zit het wel goed tussen jullie? Dat vraag je in een huwelijk bij een verkering toch ook wel. Zit het nou wel goed tussen jullie? Wat denkt u dat Sulemit dan zou antwoorden? Ja, zou ze waarschijnlijk met tranen in haar ogen zeggen. Het is helemaal niet goed tussen ons. Ik ben hem kwijt. Ik kan hem niet meer vinden. Ik roep hem. Maar hij geeft zelfs geen antwoord meer. En daar heb ik het ook naar gemaakt. Ik was te beroerd om open te doen toen hij al zo lang aan de deur had gekloppen. En nu is hij gegaan. Ik heb vast en zeker zijn liefde verzondigd en verspeeld. Ja, zo zie je dat die trage bruid ook een bekommerde bruid wordt. Als we over bekommernis spreken, is dat echt niet alleen iets dat mensen kennen die de bruidegom nog niet kennen en daar bekommerd over zijn. Maar het kan ook gebeuren dat mensen die de bruidegom wel kennen bekommerd zijn, omdat ze hem van haar vervreemd hebben door haar ontrouw, door haar gebrek aan gehoorzaamheid, door haar traagheid, door haar lauwheid. Dat vult u het allemaal maar in. Zo zijn er hier misschien ook wel ouderen in de kerk. Oude mensen. Ja, ze kunnen het nog wel zeggen. Vroeger, dominee, toen ik jong was, ja, toen heb ik de Heere lief gehad. Wat dan wel eens de eerste liefde nemen. Toen had ik alles voor de Heere over. En nu ik ouder ben, word ik steeds lauwer en steeds kouder. En ik vraag me af of het wel echt is geweest vroeger. Want ik ben de bruidegom kwijt. Ja, net als Sulemit. Ja, ik moet toegeven, de Heere heeft al zo vaak bij me aan de deur geklopt sinds die tijd. Al jaren en jaren, iemand zei eens, de Heere heeft al 80 jaar bij me aan de deur geklopt. En toen pas ging die open doen, het kon gelukkig nog. En voor een ander die hier misschien wel zit in de kerk, geldt al 100, al meer dan 1000 preken gehoord. De Heere lokte, de Heere klopte, de Heere riep. Maar de deur, uw hart, bleef gesloten. Die had steeds weer uitvluchten bij de hand om de deur niet open te doen. Ja, en nu? Ja, nu zal het wel te laat zijn, zeggen mensen dan soms. Nu is hij weg. Nu antwoordt hij niet meer. Nee, zo ziet u maar, dominee, ik hoor niet bij Gods volk. Want anders had ik vast al lang open gedaan. En anders had ik vast wel meer liefde voor de bruidegom gehad dan ik heb gehad. Maar weet u wat nou zo opmerkelijk is, gemeente, bij wat we hier lezen over Sulemit in hoofdstuk 5? Hoewel ik denk dat ze zichzelf er niet meer bij durft te rekenen. En hoewel ze ontdekt heeft dat haar liefde veel te gering is en dat ze zijn liefde helemaal niet waard is, gaat ze hem toch zoeken en blijft ze hem ook zoeken. En ze wil hem toch in ieder geval laten weten dat ze krank is van liefde. We zagen het al, uitgedaagd door de dochters van Jeruzalem. Gaat ze het schoonste lied van haar koning zingen? In onze tekst zou je kunnen zeggen, geeft ze als het ware een samenvatting van dat lied dat ze in de versen daarvoor heeft gezongen van haar koning. En die samenvatting die zegt: en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, en dat, gemeente, is nou kenmerkend voor Gods kinderen. Als u dat bij uzelf wilt weten, waaraan zal ik dat weten? Waaraan zal ik dat herkennen? Nou, dan zullen ze misschien wel helemaal niet durven zeggen dat ze nou het eigendom zijn in leven en sterven van deze bruidegom. En dan zullen ze van hun eigen liefde niet hoog op durven geven. Dat is trouwens alleen maar terecht. Dagelijks ervaren ze hun ellende en hun blindheid en hun liefdeloosheid. Maar toch, van Jezus Christus willen ze geen kwaad woord horen. Want o, wat is hij een gepaste zaligmaker voor hen en een begeerlijke bruidegom. Van hem willen ze spreken en van hem willen ze zingen. En van hem zouden ze ook zo graag willen zijn. En dan moeten we maar eens heel persoonlijk worden, gemeente. Hoe is dat nou met u? En hoe is het nou met jullie, jongens en meisjes? Heb je dat Sulamit nou alles nagezegd? Als je de woorden niet hebt gebruikt, leeft dat tenminste in je hart. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, is mij gans begeerlijk, dat is geen theorie. Ik moet hem rechtens wel missen. En zijn liefde ben ik niet waardig. Maar ik wil hem niet missen. Ik kan niet zonder hem. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar alleen een eeuwig zielsverderf. En zo hijg ik naar zijn liefde en naar zijn genade. Laten we nu samen eens een tussenzang gaan zingen, Psalm 66, het 8e vers. Na het amen op de preek zingen we van Psalm 2, de versen 6 en 7. Vers 6, vreest Heere macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. In het zevende vers van zalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Betrouwen is hier geloven, die vast in hem geloven. We hebben gehoord, gemeente, van een trage bruid en van een bekommerde bruid. Het laatste punt mogen we nu horen van een welzalige bruid. Een welzalige bruid. Wat moeten we en wat mogen we ons daarbij nou voorstellen? Wanneer is er sprake van een welzalige bruid en van een welzalig bruidskind? Nou, om het eerst maar heel eenvoudig te zeggen, dat kunnen de jongens en de meisjes ook begrijpen. Hoe ben je nou vanmorgen naar de kerk gegaan? Was je blij dat je weer naar de kerk kon? Ik kan me nog herinneren toen ik vrij jong was, toen ik op mijn 23ste uit de wereld getrokken werd, dat ik dan zondagsmorgens naar de kerk liep. En dan hoorde ik in de verte de klokken luiden. En dan werd ik zo blij. Dan begon ik steeds harder te lopen. Dan wilde ik in de kerk zijn. Om te horen naar wat er over de bruidegom werd verteld. Ja, hoe kom je in de kerk? Uit gewoonte, het is een goede gewoonte, blijf het vooral doen. Want het geloof is uit het gehoor. Maar een gelukzalige bruid, die komt in de kerk omdat ze heil begeerig is. Ja, waren uw harten brandende in u toen u zich gisteravond op de Sabbat voorbereidde, toen u zich vanmorgen op de kerkgang voorbereidde om te horen, niet wat de dominee, maar naar wat hij u te zeggen zou hebben? Begeert u hem met uw liefde en met uw gehoorzaamheid te dienen in de eredienst? Mensen zeggen wel eens, ik kwam de kerk net zo uit als erin kwam. Ik heb er niks aan gehad. Ja, dat kan. Maar vraag jezelf dan wel af, wat heeft de Heere aan mij gehad? Heb ik hem geëerd? Heb ik hem gediend? Gaat mijn hart daarnaar uit? Ja, kent u een lust en een liefde naar al Gods geboden? Zegt onze catechismus toch, dat is het eerste wat er ontstaat bij de bekering. Je gaat de zonde haten en vlieden. En in plaats daarvan komt een lust en een liefde tot al zijn geboden. En niet als een theorie, maar om die te doen. En de heiland zegt dat ook heel duidelijk. Wie mij lief heeft, die onderhoudt mijn geboden. Dat is een welgelukzalige bruid. Let er goed op, gemeente, dat Sulamit hier zegt. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Alles is gans begeerlijk. Niet een bepaald deel wat me aanstaat, waar ik het sowieso al mee eens was, of dat me wel past. Alles. Niet alleen zijn borgwerk, de zaligheid die hij verworven heeft, En die hij schenkt aan de zijnen. Ja, wie zou dat niet aanstaan? We weten toch allemaal dat er maar één alternatief is voor de zaligheid. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Zo dwaas ben je toch niet dat je de rampzaligheid verkiest boven de zaligheid? Nou ja, als het je er nou alleen om gaat om zelf zalig te worden. Is dat nou hetzelfde als liefde hebben voor de bruidegom? Nou, ik begrijp wel, dat is niet hetzelfde. Alles is niet alleen zijn borgwerk. Maar ook het volgen van Jezus. Zijn kruis achter hem aandragen. Het dienen van hem. Als een liefdedienst. Niet alleen zijn glorie en zijn verhoging. Ja, wat zal dat mooi zijn, hè? Met de koning op tronen zitten en samen met hem regeren. Dat past ons ook wel. Maar ook zijn vernedering, ook zijn versmaadheid, ook, er zijn christenen genoeg op deze wereld die dat moeten doen, daar hebben wij niet zoveel last van, maar mopperen wel eens. Ook met hem lijden, onder vervolging, omdat de Satan daar, zoals in de islamitische landen, als een briesende leeuw rondgaat. Ach, gemeente. U wilt bij die welzalige bruid horen, een goede begeerte. Maar onderzoek uzelf dan ook eens eerlijk. Is nou echt alles aan hem u gans begeerlijk? Of sluit u misschien heel stiekem of geraffineerd toch een paar dingen daarvan uit? Ja, zo zijn er best kerkmensen. Ik ben zelfs bang dat er een heleboel kerkmensen zo zijn. En ze komen ook nog heel trouw en regelmatig in de kerk. Daar kun je niks van zeggen. Maar waarom komen ze in de kerk? Ze willen horen van vrede en geen gevaar. Spreek ons van zachte dingen. Oh, ze horen het best graag hoor dat je spreekt over de liefde van de bruidegom en over zijn grote genade. Maar ze willen niet horen van een Jezus die komt om te oordelen de levenden en de doden. Ze willen niet horen van een Jezus, want hij is toch liefde, die eens de deur zal sluiten voor hen die niet wilden dat hij koning over hun zou zijn. Ja, zo zijn er ook kerkmensen die willen wel graag delen in de vruchten van het borgwerk van Jezus. Doen hun best dat er goede vruchten groeien, om er vooral zelf van te genieten. Maar die eigenlijk niet willen dat hij nou absolute gehoorzaamheid vraagt, ja, zelfs eist. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En ze willen ook niet alles inleveren. Oh nee, ik wil wel mijn eigen leven blijven leiden. Ik wil wel mijn eigen gang kunnen gaan. Zoals ik dat altijd heb gedaan. Ik hoop niet dat het met iemand van u zo is. Want zo denkt de bruid niet. Oh, ze heeft haar zwakke ogenblikken, maar dat is niet het motto van haar leven. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil mijn eigen gang gaan. En ik wil alleen maar gehoorzaam zijn als het mij past. Nou, ik ben bang dat velen van ons daar last van hebben. Dan kregen we er maar echt last van. En je merkt ook wel eens in gesprekken dat er zo'n heel verkeerd beeld bij velen bestaat van dat begrip welzalig. Ja, wat is dat nou, zalig? Is het zalig? Zo gebruiken we het woord ook, maar ik vind misbruik van dat woord. Als je ergens een beetje van hebt genoten. Oh, we hebben het zo zalig gehad. Denk niet gemeente. En trouwens zou de zaligheid, het ware geluk op de nieuwe aarde dan daarin bestaan. Dat wij al datgene krijgen dat wij zo graag willen hebben. Dat we onze eigen zin kunnen blijven doen en onze eigen gang kunnen blijven gaan. Nee, zegt het boek Openbaringen. Wat is nou de zaligheid straks? Dat God alles en in allen zal zijn. Dat wil zeggen dat ze vol zijn van Hem. Het woord zalig betekent oorspronkelijk ook zoiets als vol zijn van Hem. Hij is het een en het al. Of zoals dat in een psalm wordt gezongen, nevens Hem niets anders lusten. Ja, dat is dus de zaligheid. Vol zijn van Hem, vol zijn van zijn dienst, meer dan genoeg aan Hem hebben. En onze grote ellende is nou juist dat we sinds de val zo vol zijn van onszelf. Vol van onszelf, egocentrisch, egoïstisch. Mensen die hun eigen eer, als het erop aankomt, veel belangrijker vinden en zich daar veel drukker over maken dan de eer die God toekomt. Ja, daarom zien natuurlijke mensen eigenlijk niets in die welzaligheid. Iemand zei eens tegen me, dominee, wat lijkt me het verschrikkelijk saai te zijn in de hemel. Als daar nou geen bar meer is. Als er nou geen voetbalveld meer is en geen televisie meer is. Dan verveel je toch dood. Nee, gemeent. Niet als je vol bent van Hem. Als het om Hem alleen gaat. Maar ja, daar zijn onze ogen van naar sturen steken blind voor. En om die grote liefde van de Heiland blijven onze harten, als de Heilige Geest ze niet doet smelten, ijskoud en keihard. Maar zalig, welzalig zijn zij die met gezalfde ogen zijn heerlijkheid mogen zien. Zoals er in vers 1 van Psalm 45 over gezongen wordt. Kijk, dan weten ze het en dan begrijpen ze het ook. Dat hun liefste inderdaad meer is dan welke andere liefste dan ook. Dan verstaan ze dat welke vorsten ooit dit aardrijk mogen bevatten, geen hunner met u hen tegelijk is te, met u gelijk is te schatten. En dan moeten ze het erkennen, want dat leeft ook in hun hart. De heiligheid en de schoonheid en de volheid en de liefde is volmaakt in Hem, die koning der kerk. Hij is dan uw levensvorst. Hij is dan uw alles. Inderdaad, Sulamit. Hij blinkt uit boven 10.000. Boven alles en allen straalt zijn schoonheid uit. De bruid gaat daar gedetailleerd op in haar lied. Ik wil er een paar dingen kort van noemen. Wordt gesproken over de handen van die bruidegom. Die zijn zo mooi. Ja, dat zijn die handen waarmee de Heiland bij zijn eerste wandeling op aarde zieken meegenas. En blinden de ogen opende. Waarmee hij de kinderen zegende. En bovenal, dat zijn die handen, gemeente. Die hij op Golgotha gewillig liet doorboren. Omdat hij de plaats der zijnen aan dat vloekhout wilde innemen. Wat een beminnelijke handen. En als ze over zijn gestalte spreekt, dan komt ze woorden tekort. Ze wordt over goud en allerlei edelstenen en turquoise gesproken om zijn schoonheid te beschrijven. Ja, dan denken wij misschien, want in zo'n cultuur leven we, het zal wel een hele mooie bruidegom zijn. Nou, hoe bruidegom en bruiden sloven zich geweldig uit, jongens en meisjes, vandaag de dag, om maar mooi te zijn. Er moet alles bij te pas komen om jezelf op te kalevaten. Maar het gaat hier niet, gemeente, in de eerste plaats over het lichamelijk schoon van de bruidegom, zoals het de vorige keer ook niet ging om het lichamelijk schoon van de bruid in de eerste plaats, maar om het innerlijk schoon van die bruid, om het innerlijk schoon van die bruidegom. Wat is dat wat hem beminnenswaardig maakt? En als het over zijn woorden heeft, over zijn verhemelte heeft, enkel zoetheid. En dan ga je het woord van God lief hebben. Zelfs als dat woord je kastijdt en je verdrietig maakt, dan ga je zelfs de roede kussen. Omdat het de bruidegom is die je in liefde terecht moet wijzen. Ja, de wedergeboren mens leert Jezus zo kennen dat hij het Sulamit bij gebrek aan betere woorden gaat nastamelen. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan zegt Spurgeon in een preek over deze stof, en die kon het prachtig zeggen, daarom heb ik het maar van hem gestolen, gemeente. Dan zegt Spurgeon, dan zal de een dat zeggen vanuit het gemis, als een die in diepe duisternis gezeten een lichtstraal zag en nu in het duister geen vrede meer heeft. En dan mag een ander dat zeggen, zegt Spurgeon, vanuit het bewust gekend zijn door die bruidegom, als een, zegt hij, die iets voortreffelijks gesmaakt heeft, die daarom verlangt naar meer en niets anders meer wil hebben. Nou, dan zou je zeggen, dan heeft die laatste toch meer genade ontvangen dan die eerste. Dat is ook zo, gemeente. De Heer is daar vrij in. En trouwens, hij weet wat we nodig hebben. De ene mens heeft nou eenmaal meer genade nodig dan de andere. Maar genade hebben ze allemaal nodig, hoor. Het zal alleen genade zijn. En beide mogen we zalig spreken. Want als ze echt een begeerte kennen, een verlangen kennen naar die hemelse bruidegom, dan hebben vlees en bloed hen dat niet geopenbaard. Dan zullen ze ook blijven jagen, blijven zoeken naar meer. Dan zullen ze in hun binnenkamer hem verwachten, zoals een bruid haar bruidegom verbijt met verlangen. O gemeente, zalig zij die de Heere veel zoeken, die daardoor ook veel ontmoetingen met hem mogen hebben. Steeds weer zullen zij nog meer zijn schoonheid en zijn liefde ontdekken. En eens, zegt dan de profeet Jesaja, zullen ze hem, zullen ze de koning in al zijn schoonheid zien. Mijn ogen zullen de koning zien in al zijn schoonheid, als hij namelijk zal komen op de wolken om zijn bruid te halen. Zie je wel eens zo'n welgelukzalige bruid op aarde, gemeente, die de koning in al zijn schoonheid heeft gezien? Nou, je moet daar natuurlijk voorzichtig over zijn. Het oordeel komt ons niet toe. En toch denk ik, gemeente, dat ik dat eens een keer heel duidelijk heb mogen zien. We waren met een heel stel predikanten op reis in Zuid-Afrika. Kregen van allerlei informatie over kerken, over het werk dat door die kerken gebeurde. En toen kwamen we in de provincie Natal terecht. Ja, bij een blindenschool. Allemaal jonge meisjes, zo tussen hun 10 en 14, 15 jaar, die van de geboorte af blind waren geweest. Nooit iets gezien van de schoonheid van Gods schepping. Nooit iets kunnen aanschouwen. Ze konden wel luisteren. Ze hadden het woord gehoord. In het woord, in het gewaad van dat woord, hadden ze de koning gezien. Met geestelijke ogen gezien. En waarom kon je dat zien en merken? Ze stonden voor ons te zingen. Ze zongen trouwens geweldig mooi. Daar werd je alleen al ontroerd van. Ik hoorde eigenlijk niet eens zo goed wat ze zongen. Het was in het Engels. En toen stortte een collega me aan. Die zegt, hoor je wel wat ze zingen? Ik zeg, nee hoor, wat zingen ze dan? Ik zal het u eerst in het Engels zeggen en het dan vertalen. Ze zongen. When I'll be in heaven, I'll see my king. I will see my king with my eyes. I will see him in all his glory. Als ik in de hemel mag komen, zongen ze, dan zal ik mijn koning zien. Dan zal ik met mijn eigen ogen de koning zien in al zijn schoonheid. Met hun eigen ogen. Ze waren stekenblind. Ja, en toch zag je aan hun blik dat ze op datzelfde ogenblik iets zagen van de schoonheid van de koning. En zoals ze erover zongen, wat klonk er een verlangen in dat lied wat ze zongen. Ja, ik denk dat is nou een welzalige bruid. Die zo, zelfs terwijl je op aarde alles tegen hebt en nog nooit wat hebt gezien, kan zingen over de schoonheid van haar bruidegom. Ja, maar wat nou als iemand van u toch zou zeggen, ik hoop het niet hoor, maar het zou kunnen dat dat toch gebeurt. Dat iemand dan toch zeggen moet, maar ik begeer hem niet. Mijn hart gaat niet naar hem uit. Ik leef al jaren zonder Jezus. En ik mis hem ook helemaal niet. En ik heb een hekel aan al dat gezeur over Jezus. Houd er toch eens over op, dominee. Wat is dat erg. En dan moet u ook eerlijk waarschuwen. Als het zo met u is en zo met u blijft, dan zult u de bruiloftzaal niet binnengaan. Want dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. En gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Gaat weg van mij in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. O onbekeerde kerkganger, weet het en beef. Ja, laat de schrik des Heren u bewegen tot het geloof. Daar is een eeuwige rampzaligheid voor hen weggelegd, die de liefde van deze bruidegom versmaden, er niet van willen weten. Buiten Jezus Christus is er geen behoud mogelijk. Hoor dan ook de ernstige woorden van koning David in de psalm die we zo meteen na de preek gaan zingen. Als hij zegt in de berijming: en kust de zoon van ouds uw toegezegd, die u zo vaak verkondigd is. Eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen en u op uw weg tot stof doe wederkeer. Ja, dat is ons allen gesteld, gemeente. Eenmaal te sterven, tot stof weder te keren. Nou, dan zegt de wereld, ja, dan is het afgelopen, is het over en uit. Nee, dan begint het pas hoor. Dan begint de eeuwigheid. Wat is die 80 of misschien zelfs 100 jaar hier op aarde vergeleken bij de eeuwigheid? Komt nooit meer een eind aan. Als het dan eeuwige rampzaligheid wordt, in plaats van eeuwige zaligheid. Ja, wee u, wee u. Hoe zult u ontvlieden? Als u op koning Jezus, op deze lieve bruidegom, geen acht hebt geslagen. Een zaligheid die in hem te vinden is, die ook u onbekeerde kerkgangers al menigmaal ook vandaag weer is verkondigd. En zo gij daarom heden zijn stem hoort, verhard u toch niet langer, maar laat u leiden. Bekeert u, gelooft zijn heil en troostrijk woord. En leer het die bruid na te beleiden. Alles aan hem is mijn gans begeerlijk. Ja, blijf maar bidden en smeken om de Heilige Geest, die dat immers al Gods volk wil onderwijzen, die een bruidswerver is voor deze bruidegom. En dan zal het ook voor u, dan zal het zelfs voor de grootste aller zondaren, zoals Paulus zichzelf moest noemen, nog mogelijk zijn. Dat is zelfs een betrouwbaar woord, zegt hij. Echt aan die lieve bruidegom zal het niet liggen, als wij eeuwig zullen omkomen. Die heeft er alles aan gedaan om de zijnen zalig te maken. En hij betuigt ook heden nog: ik heb geen lust aan de dood van een zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeren zal en leven zal. Eeuwig zalig leven zal. Amen.